Welkom. Heel fijn dat je weer aanschuift bij deze diepgaande verkenning.
Ja, welkom.
Het doel van vandaag is om eigenlijk uit te pluizen hoe we ons eigen zenuwstelsel nou echt effectief kunnen kalmeren. En hoe we van die hardnekkige, onbewuste patronen kunnen doorbreken.
En dat zonder allerlei moderne snufjes.
Precies, want we richten ons hiervoor op een hele opvallende bron. Een methode die, nou ja, werd ontwikkeld ver voordat we massaal aan de hippe mindfulness-app zaten of van die smartwatches hadden die onze stress meten.
Ja, we duiken in een analoog document uit de periode rond 1996-97.
Echt een pareltje.
Absoluut. Het is een uitgebreid audio-zelfhulpprogramma en het heet De Droom. En om je even helemaal mee terug te nemen naar die tijd, we hebben het hier dus over een fysieke cd.
Met een heel specifiek doeboekje erbij, hè?
Ja, een uitgebreid doeboekje. De cd duurt overigens exact 71 minuten en 42 seconden.
Heerlijk specifiek.
Ja, de teksten en eigenlijk het hele psychologische concept zijn van Luc Christiaanse. De muziek, die echt speciaal hiervoor is gemaakt, is van componist Michiel Branders. En de inleiding...
Oh ja, de inleiding.
Die wordt gesproken door de bekende acteur Bram van der Vlucht.
Ja, die stem alleen al, dat geeft het meteen zo'n bepaalde gravitas. Maar de reden dat we dit materiaal vandaag met je doornemen, het gaat veel verder dan alleen wat nostalgie.
Zeker weten.
Wat echt opvalt in de bronnen is dat de technieken erin verbazingwekkend tijdloos zijn. We gaan het vandaag bijvoorbeeld hebben over het ankeren van rust.
En het stellen van een incubatievraag.
Precies, dat zijn echt van die praktische mechanismen die jij als luisteraar vandaag de dag nog steeds direct kunt inzetten bij stress of als je niet kunt slapen.
En we beginnen dan bij het fundament van deze methode. Want veel moderne zelfhulp is heel cognitief gericht.
Veel praten, analyseren.
Precies. Maar dit programma kiest echt voor een body-first benadering. Het lichaam is de ingang.
Wat ik daar zo sterk aan vind, is dat de filosofie van de droom stelt dat je niet eerst al je mentale triggers hoeft te begrijpen. Je hoeft het niet intellectueel te ontleden voordat je rust kunt ervaren.
Nee, de fysieke ontspanning komt eerst.
En het was ook niet gewoon een lange luistersessie, toch?
Klopt. Het was heel modulair opgebouwd. Afhankelijk van wat je wilde bereiken, dus beter slapen, of juist stress verminderen of persoonlijke groei, koos je een specifieke combinatie van passages of tracks.
Je stelde je eigen menu samen eigenlijk.
Ja, en het was expliciet bedoeld voor mensen die preventief aan de slag wilden met hun mentale hygiëne. Om dat zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren.
En dat activeren, dat begint heel primair bij de ademhaling.
De ademhaling als tijdmachine.
Ja, dat is een prachtige quote uit het boekje. Er staat daar: het heden bevindt zich tussen de uit- en de inademing. Het werkelijk thuis zijn in jezelf is tussen twee ademingen in.
Mooi is dat.
Toch fantastisch. Je stapt via je ademhaling gewoon letterlijk uit die tijdlijn van verleden en toekomst.
En fysiologisch gezien gebeurt er op dat moment natuurlijk ook iets wezenlijks.
Vertel.
Nou ja, je dwingt je brein om de aandacht te verplaatsen. Weg van die prefrontale cortex waar we maar door blijven piekeren en plannen. En je brengt het naar de fysieke sensatie in het hier en nu.
In het programma krijg je dan ook de suggestie om je voor te stellen dat je door je navel ademt.
Ja, dat de adem als het ware vanuit je navel omhoog rolt naar je keel en bij de uitademing weer terugzakt.
Als golven op een strand, dat beeld gebruiken ze.
En dat ritme is geen toeval. Dat is een super directe manier om het parasympathische zenuwstelsel te stimuleren. Ons rustsysteem.
Het sluit ook perfect aan bij een ander citaat dat ze aanhalen van Galilei. Hij zei: je kunt een mens niets leren, je kunt hem hoogstens leren de wijsheid in zichzelf te vinden.
Wat eigenlijk betekent dat het lichaam de route naar herstel allang kent. We zijn er alleen het contact mee verloren.
Precies dat. Het hele programma is erop gericht om die verbinding te herstellen. Maar, en dat is wel grappig, het vraagt wel wat actieve inzet vooraf.
Je moet letterlijk handelingen verrichten.
Ja, het voorprogrammeren van de cd-speler. Ik moest daar echt even om glimlachen toen ik de bronnen las. Tegenwoordig swipe je één keer op je telefoon voor een meditatie.
En toen zat je op je knieën voor de stereotoren.
Exact. om handmatig in te toetsen, track 2, 3, 4, 5, 6, 7. En als je dan een wat diepere sessie wilde voor persoonlijke groei, voegde je track 10 en 13 toe.
Het klinkt nu heel omslachtig.
Ja, maar het is eigenlijk een fantastisch bewust ritueel. Je bakent je sessie enorm af.
En die afbakening is psychologisch superbelangrijk. Je bereidt je psyche voor op wat er komen gaat. En die intentie wordt nog verder op scherp gezet door een heel belangrijk concept uit de bronnen.
De incubatievraag.
De incubatievraag, ja. Voordat je ging liggen voor de luistersessie, moest je jezelf een zeer specifieke vraag stellen.
Wat voor vraag moet je dan aan denken?
Nou, bijvoorbeeld een hele analytische vraag zoals: wat maakt dat ik onbewust altijd terugval op een oude overlevingsstrategie? Of het kan heel concreet zijn.
Bijvoorbeeld over een fobie?
Ja, bijvoorbeeld. Hoe komt het toch dat ik altijd zo bang ben in drukke stadions?
Ik vind dat best een paradox, want je bereidt je voor op een soort trance, een hele diepe ontspanning, maar net daarvoor forceer je je brein om een extreem specifieke intellectuele vraag te bedenken.
Waarom zou je dat doen, hè?
Ja, waarom zou je het zo scherp formuleren als je daarna de controle loslaat?
Omdat je bewuste brein pas echt kan ontspannen als het die taak heeft overgedragen. Je plant bewust een zaadje in je brein, een zoekopdracht. En zodra je dan wegzakt in die ontspanning, dan neemt het onbewuste het over.
Het rationele denken stapt gewoon uit de weg.
Precies. Er staat ook letterlijk in de tekst: in die diepte is het niet belangrijk dat je begrijpt. Het is alleen belangrijk dat je leert.
Dus je onbewuste lost dingen op waar je bewuste brein eigenlijk helemaal geen weet van heeft.
Het onbewuste legt die verbindingen en lost de puzzel op terwijl jij gewoon rust.
Je zet je systeem aan het werk tijdens het herstellen. Briljant. Maar goed, hoe hou je dat vast als je niet in bed ligt met een koptelefoon op? En daar komt dat anker om de hoek kijken.
Ja, de Pavlov-reactie hacken zou je kunnen zeggen.
Veel luisteraars kennen misschien het principe van ankeren wel uit NLP, dat een bepaalde geur, zoals bloemen, of een oud liedje je direct terugbrengt naar een gevoel uit het verleden. Maar de techniek in de droom is fysiek heel specifiek.
Heel erg specifiek. Je leert echt een kinesthetisch anker slaan.
Ja, dus via de tastzin. Ze leggen uit dat als je in de allerdiepste staat van ontspanning bent tijdens die CD, je een lichamelijke handeling moet doen.
Je moet de duim en wijsvingers van beide handen zachtjes tegen elkaar drukken. En, dit is de sleutel, je plaatst het puntje van je tong tegen de achterkant van de voortanden van je bovenkaak.
Ik vind dat zo fascinerend. Het is niet zomaar een willekeurige beweging.
Nee, zeker niet.
Door je kaak te ontspannen en je tong zo te plaatsen, heeft dat direct effect op je fysiologie. Je creëert daarmee echt een innerlijk geheugenpunt. Ze noemen het in het doeboekje heel mooi: je laat een acuutje op.
Exact. En de toepassing daarvan in de praktijk is geniaal. Want stel, je staat de volgende dag in een drukke supermarkt en je voelt paniek opkomen.
Of je hebt een mega stressvol overleg op je werk.
Precies. Niemand ziet wat je doet, maar door simpelweg die specifieke vinger- en tongbeweging te maken, sla je dat anker.
En je zenuwstelsel herkent die fysieke bedding.
Het roept direct dat veilige, diep ontspannen gevoel van de luistersessie weer op. Je gebruikt dat opgeladen batterijtje overdag.
Het is zo praktisch. Maar als we dan kijken naar de taal van dat onbewuste, dan communiceert dat natuurlijk niet in logica, maar in beelden, in metaforen.
Metaforen zijn dé taal die het onbewuste begrijpt. Daarom werken abstracte commando's als je moet gewoon ontspannen ook niet.
Er zitten in de droom een paar hele levendige visualisaties die dat fantastisch doen. Laten we de drie doornemen met de luisteraar.
Goed idee.
De eerste is de tuin en het huis. Je moet je voorstellen dat een deel van een prachtige tuin enorm is verwaarloosd. Er is allemaal rotzooi.
En die ruim je in de visualisatie op en je verbrandt het. De as ervan verrijkt dan de bodem voor nieuw leven.
Prachtige symboliek. En dan loop je door naar een prachtig huis met daarin één kamer die een enorme nerveuze chaos is.
Vol met troep.
Ja. En in je gedachten gooi je dan letterlijk alles uit die kamer. Zelfs de dingen waarvan je het gevoel had dat je ze moest bewaren. Je gooit het eruit, je zet het raam wijd open en je schildert de kamer in een hele lichte kleur.
Voor het onbewuste is dat opruimen levensecht. De tweede visualisatie die erg opvalt is de waterval.
Oh ja, die is heel interessant. Dat gaat over het wegspoelen van onverteerbare, opgekropte, beklemmende dingen. Je staat onder een waterval.
Maar er zit een heel specifiek detail in de bronnen over die waterval.
Ja, en dat vind ik dus opvallend gezien onze huidige tijdgeest. Er staat nadrukkelijk bij dat de waterval een behagelijk aanvoelende waterstroom moet zijn. Absoluut geen ijskoud water.
Nee, geen Wim Hof-achtige ijsbaden hier.
Precies. Waarom wordt dat comfort zo benadrukt?
Omdat dat comfort essentieel is voor het zenuwstelsel. Als je opgekropte emoties wil loslaten, moet je systeem zich veilig voelen. Koud water zorgt voor een schrikreactie, voor contractie. Dan ga je juist in de overlevingsstand.
Warmte zorgt voor overgave.
Precies. En dat brengt ons bij de derde metafoor, de metamorfose.
Ja, de luisteraar stelt zich daarbij voor dat ze een waterlarve zijn. Je leeft onder water en je bent al 14 keer vervuild. En dan breek je door je allerlaatste hele taaie huid heen.
Je komt boven water.
Je komt boven en je blijkt een libel te zijn. Een dragonfly. En ineens is je hele perspectief veranderd. Je kunt vooruit, achteruit, je kunt stilstaan in de lucht. En je ziet kleuren die je onder water nooit kende.
Dat is toch de perfecte metafoor voor het aannemen van een nieuw perspectief. Het laat zien dat het aannemen van een nieuwe vorm ook nieuwe, ondenkbare mogelijkheden met zich meebrengt.
Zeker. Het bereidt je eigenlijk voor op het zwaarste, maar misschien wel meest transformerende deel van de CD. En dat is passage 12, de innerlijke reis.
Ja, hier duiken we echt de psychologie in. De theorie hierachter is dat we als kind klem komen te zitten tussen wat de buitenwereld van ons verwacht en wie we in de kern echt zijn.
En dat zorgt voor een splitsing.
Exact. We splitsen op in enerzijds een aangepast kind, dat doet wat er gevraagd wordt, en anderzijds ons ware, originele, magisch kind.
Om daar weer bij te komen, neemt de visualisatie de luisteraar mee op een reis. Je reist via het wortelstelsel van een oude, stevige levensboom helemaal naar beneden.
Naar een onderaardse, kristallen grot.
Ja, en in die wand van de grot zoek je naar een deurtje. Daarachter zit je zorgenkind gevangen.
En wat zo mooi is aan de instructies hier, je grijpt niet meteen in, je observeert het eerst. Je kijkt naar dat zorgenkind. Welke kleren draagt het? Is het bang?
Je bouwt eigenlijk eerst het contact op.
Precies, en dan vraag je pas wat het nodig heeft om bevrijd te kunnen worden. Als jij, de volwassene, belooft om dat te geven, dan smelt het zorgenkind met jou samen in een omhelzing.
En dan transformeert het weer terug in dat wezenlijke, potentievolle, magisch kind.
Ik kan me voorstellen dat dit heel diep gaat voor mensen.
Dat is ook zo. Daarom staat er een hele belangrijke, geruststellende veiligheidsinstructie in het boekje. Vertel.
Er staat letterlijk, als deze stap, als die god te zwaar voelt of te beangstigend is, dan mag je de god gewoon verlaten. Je mag het programma later nog eens proberen als je je sterker voelt door de andere oefeningen.
Jij hebt altijd de controle. Je bent de regisseur en de hoofdrolspeler in je eigen proces.
Die autonomie is cruciaal voor een veilig herstelproces.
En dat is misschien ook de perfecte conclusie voor de luisteraar vandaag. We hebben het over een programma uit 1996. De technologie is compleet veranderd. Geen mens programmeert zijn cd-speler meer. Maar de mechanismen van ons brein en ons zenuwstelsel,
die zijn nog exact hetzelfde.
Ja. Het kalmeren van je fysiologie door je tong tegen je tanden te plaatsen, het stellen van een hele gerichte vraag aan je onbewuste, of de helende kracht van een metafoor, zoals Lilibel.
Het werkt vandaag nog net zo krachtig als 30 jaar geleden.
Zeker weten. En om deze sessie mee af te ronden, wil ik nog één klein detail uit de bronnen met je delen. Het gaat over de componist Michiel Brandes. Er staat beschreven dat hij de muziek voor dit programma vanuit stilte componeerde, zonder concepten, wachtend op, en ik citeer, datgene wat werkelijk gehoord wil worden zodra de gedachten stilvallen.
Wauw, dat is wel een hele mooie parallel met het werk dat je als luisteraar zelf doet.
Precies, en dat is de gedachte die we je graag willen meegeven. Om zelf eens over na te denken. Wat zou er gebeuren in jouw leven en welke antwoorden of muziek zouden er in jouw eigen hoofd ontstaan als je eens alle concepten en verwachtingen loslaat? Als je de echte stilte opzoekt en simpelweg wacht op datgene in jou wat werkelijk gehoord wil worden.
Mooie vraag om mee te nemen.
Dankjewel voor je tijd en je interesse in deze verkenning. Tot de volgende keer.